Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Zorgen voor je ziel met Ronald Koops en Reinier Sonneveld.
Goedendag en van harte welkom bij, ja, ik kan wel zeggen, een gloednieuwe serie podcast Zorgen voor je ziel. Met onze gast Reinier Sonneveld.
Hoi.
Ook hij is er weer.
We zijn er weer.
Nou.
Met nummer 28.
Ja.
We zijn een jaar weg geweest.
Oh, het is erg, hè? Ja.
Ja. Ja. Wil je iets? Waarom zijn we een jaar weg geweest? Ja,
nou, dat wil ik best wel. Nou, als je meteen dat verwijtende toontje gaat aanslaan, dan hoeft het niet, hoor. Nee, nou, zonder gekheid. Het is voor veel mensen bekend dat ik helaas in oktober er even tussenuit ben geweest. Met een, nou ja, toch wel fikse overspannenheid.
Ja.
Dat was niet leuk.
Nee, dat snap ik. Dat is vervelend.
Dat was heel vervelend. Ja. Maar waar het eigenlijk op neerkwam, dat ik gewoon ver onder mijn energieniveau zat. Ik had twee banen.
Ja.
Ik heb nog steeds een groot gezin.
Ver onder je energieniveau, dat betekent gewoon, je was onwijs moe.
Ik was onwijs moe. Ja. Hè, want maandag tot woensdag werkte ik nog steeds voor Tot Helders Volks, TRV. Ja. En dan donderdag en vrijdag moest ik om 4:15 opstaan om hier de Nieuwe Morgen te presenteren.
Mensen.
En dat ik trok dat gewoon niet meer.
Nee, dat snap ik.
Nee.
Ik denk dat er weinig mensen zijn die dat trekken.
Ik heb dat in totaal, geloof ik, 2 jaar volgehouden. En in oktober wilde het gewoon echt niet meer. Maar goed, toen was er ook meer aan de hand. Want ik was zo ver heen in mijn energie. Ja, dan komen ook allerlei dingen erbij. Toeters en bellen.
Je leukste zelf, zal ik maar zeggen.
Nee, inderdaad. Nee. Maar goed, achteraf, ik ben wel heel blij. Ik ben wel heel blij geweest met de periode. Het was heel leerzaam. Ja. En ik merk ook echt wel dat ik nu voor het eerst weer ruimte in mijn hoofd heb. Wel, het heeft wel betekend dat ik dezelfde keuze heb gemaakt om te stoppen met De Nieuwe Morgen.
Oh ja.
Dat vind ik heel jammer, maar ik denk, ja, als ik dat nu weer ga doen, dan kom ik weer. Ja. Maar dat betekent wel dat ik nu donderdag en vrijdag, ik wou bijna zeggen vrij ben, maar dat is niet zo, maar dan ga ik lekker als ZZP'er aan de slag. Oh. Wat ik ook al doe, part-time ZZP'er.
Ja.
Daar heb ik nu meer tijd voor, meer tijd voor mijn muziek. Ik ben bezig om een soort rusttraining voor bedrijven te schrijven.
Ja.
Er komt nu ruimte in mijn hoofd.
Dus het klinkt alsof je agenda gewoon op een wat gezondere, prettige manier hebt ingericht. En alsof je dingen doet die...
Ja.
Want De Nieuwe Morgen past er ook bij, hè? Dus dat was het niet
precies,
volgens mij.
Ja, nee. Laat ik zeggen, de aardigheid van het programma paste er heel goed bij. Maar de praktische kant, het vroege opstaan, dat was hem niet. Maar ik blijf wel verbonden bij Groot Nieuws Radio. Deze podcast blijf ik maken, samen met jou. Ik ga info-presentatiewerk doen. Dus er blijft een band, gelukkig.
En je wordt geen wegwerker of weet ik veel, de nachtdiensten in het ziekenhuis ga je ook niet draaien.
Die beroepen zijn voor andere mensen, denk ik.
Okay. Ja. Of eigenlijk voor niemand. Maar... Ja,
bakker, ook niet. Nee.
Ook niet.
Nee, joh.
Ja, we gaan het heel toepasselijk over uitstellen hebben.
Ja, inderdaad.
We hebben een jaar het uitgesteld.
Ja, maar hij is er, hè? Een nieuwe. Ik vind het is ook wel een beetje een feestje waard, vind je niet? We hebben gewoon een nieuwe serie Zorg voor je ziel.
Ja, vind ik echt leuk.
Met vanaf nu. En dat is wel goed om te vermelden. Niet alleen de podcast gaan we doen, maar ook de rubriek blijft bestaan. En die wordt gewoon wel in de Nieuwe Morgen uitgezonden. Dus
zeker.
Maar hey, uitstellen, leg eens uit. Waarom uitstellen? En persoonlijke vraag: stel jij wel eens dingen uit?
Nou ja, uitstellen. Ja, het is eigenlijk een typische coachingsvraag, zou je kunnen zeggen. Omdat het een. Weet je wel, we hebben er allemaal wel last van. En soms hebben we er behoorlijk last van. Maar het is niet iets waarvoor je. Meestal niet iets waarmee je naar een therapeut gaat, zal ik maar zeggen. Dus het is niet een soort heel zwaar ding.
Zware therapie, want ik stel altijd alles uit.
Ja, dat precies. Ja. Dat doe je weer niet. En het is.
En dat ook... je dan tegen zo'n dokter zegt: ja, het heeft me 3 jaar gekost om hier te komen.
Ja, nou, precies. En het is ook wel iets wat je dan met vrienden kunt bespreken. Maar waarvan je ook wel eens merkt: van ja, die komen ook niet zo heel ver met adviezen.
Nee.
Dus dit is typisch een vraag die ik wel eens op een bordje krijg bij mensen. Of. Waarmee mensen naar een coach gaan. Dus vandaar dat ik het een paar keer ben tegengekomen. En,
want het leeft wel dus, hè, veel. Dit probleem tussen haakjes.
Ja, nee, zeker. En in alle mogelijk. Nou, sterker nog, volgens mij doet iedereen het. Alleen in verschillende maten, zeg maar.
Ja, ja.
En het ligt me net aan hoe destructief het is in je leven. Of je er echt mee of je er echt mee aan de slag wil. En ik. Nou ja, je vroeg meteen of ik er aan kan leiden. Jawel, omdat, ik begon, denk ik, weet ik veel, nu onderhand ruim iets van 17 jaar terug als ZZP'er. Dus meteen na mijn studie. En dan heb je een soort van zee aan tijd. Alleen, weet je wel, er is ook, dus dan heb je heel veel, heel veel neigingen om uit te stellen. Want
is geen harde deadline vaak of zo.
Ja, en tegelijk, de huur moest wel betaald worden. Dus er was ook heel veel druk om wel degelijk wel te werken. Dus het is in die zin, had ik het snel genoeg afgeleerd. En ik heb er eigenlijk meer mee te stellen gehad op het moment dat ik beter ging verdienen. En op het moment dat, dat social media belangrijker werd. Want dat is een van de, gewoon de makkelijke afleidingen die mensen gebruiken. En die ik ook wel kende. Dus ja. Het is een van de dingen van ja, ik heb even geen zin in schrijven of ik heb even geen zin in dat. En dan hoep. Dan
ga even wat anders.
Ja. Ja, even wat anders doen.
Dus vandaar dat je zo'n ouderwetse gekke telefoon hebt. Hè? Zonder, mocht dat niet bekend worden?
Ja, zeker.
Reinier heeft een hele rare telefoon gewoon.
Dat is heel cool. Dat is heel hip hoor. Net als een LP.
Het komt weer terug inderdaad.
Maar ik heb inderdaad een telefoon en nooit een smartphone gehad. Trouwens zelfs. Die waarmee je alleen kunt sms'en en bellen, inderdaad.
Ja. Ja, als je een boeking wil doen voor Reinier, niet doen, want hij reageert nooit op nee, dat grapje. Nee, joh, nee. Hey, waar komt het uitstellen eigenlijk vandaan, uiteindelijk?
Ja, nou, er zitten denk ik twee dingen. Dus een soort een push en een pull, zou je kunnen zeggen. De ene heeft met een angst te maken. In elke klus die je doet, speelt een soort dreiging. Je kan mogelijk falen. Het kan misgaan. Hoe goed je het ook kunt, het kan misgaan. Nou, dat is een soort...
Beter het niet doen dan wel doen en kunnen falen.
Nou ja, dat is in ieder geval dat is een soort tegendruk, zal ik maar zeggen. Weet je wel, natuurlijk wil je die klus, maar er is ook een soort, angst. Nou ja, op het moment dat die angst groter is dan je innerlijke motivatie, of die overruled, ja, dan ga je uitstellen. En dan ga je gewoon denken van ja, nog even niet, want er is iets leukers te doen.
Ja.
En dat iets leukers te doen op dat moment is eigenlijk de andere kant. Een tweede reden. En dat zou je ook een beetje technisch dopamine kunnen noemen. Dopamine is een genotshormoon, zou je kunnen zeggen. Een beloningshormoon. Op het moment dat we tevreden zijn met iets. Op het moment dat iets prettig gaat. Op het moment dat we een doel halen. Op het moment dat we een compliment krijgen. Op het moment dat we iets moois zien. Mooie muziek horen. Iets lekkers eten. Al die dingen. Dan krijgen we een shotje dopamine. In onze hersenen.
Ja, ja.
En dat is heel prettig.
Dat voelt gewoon even fijn.
Voelt gewoon heel fijn. Ja. En dat krijg je. Maar dat krijg je bijvoorbeeld ook als je op social media aan het scrollen bent. Want dan zie je allemaal grappige dingen. Of interessante dingen. Of mooie mensen. Of wat dan ook. Nou ja, dat geeft een shotje dopamine. En dat is lekkerder. Je hebt dan meer dopamine in je lijf. Op het moment dat je die Excel sheet aan het invullen bent. Of je facturen aan het schrijven bent. Of wat dan ook. Meestal tenminste. Tenzij je heel erg van cijfers aan.
Dat kan natuurlijk.
Ja, dat kan natuurlijk.
En verslaafd aan je cijfers. Ja.
Ja, dat kan natuurlijk ook echt. Hè? Dus dan, op het moment dat je een spel maakt van facturen schrijven, dan is dat, levert dat dopamine op.
Dat zou het zijn. Dat je op social media zit en dat je naar Excel gaat. Dat je, nou zit ik alweer op Excel. Ben ik alweer afgeleid. Snel terug naar social media.
Ja, precies. Nou, er zijn ongetwijfeld mensen.
Ja.
Maar dus dat is het. Dus je hebt iets wat leuker is, dat trekt. En een soort angst dat je weghoudt van je klus. Een angst om te falen vaak.
Ja. Ja. Heb je er ook een oplossing voor? Je bent tenslotte coach.
Goeiedag,
dus.
We gaan er meteen naar
ik
om.
Ik denk, huppakee.
Nou ja,
zonder gekheid. Ik heb je wel eens van de term deep work gehoord?
Nou, vertel.
Nou, dat is een Amerikaanse term. Ja. Dat betekent heel geconcentreerd werken. Ja. En er is een Amerikaanse science fiction schrijver. Ik ben even de naam kwijt, maar hij heeft een heel inspirerend voorbeeld. Hij zegt, ik ben heel goed in schrijven. Ja. Dat weet hij van zichzelf. Ja. Hij zegt dus, ik ben een hele slechte antwoorder op mails. Want hij is een hele bekende schrijver. Hij krijgt heel veel verzoekjes van, kom je hier een lezing geven? Ga je dat doen? Doet hij allemaal niet.
Nee.
Hij zegt, ik wil 2 keer per dag 3,5 uur schrijven achter elkaar.
Ja. Ja.
Maar hij is echt een freak hoor. Hij gaat in een afgezonderde...
Dan projecteer veel hoor.
Dan projecteer echt veel. Maar hij zegt, die voldoening die ik dus voel na elke dag is enorm. Want ik heb het gehaald.
Ja. Nou, herken ik wel. Dus inderdaad, een van de oplossingen is inderdaad in afgesloten periodes gaan schrijven. En dan inderdaad geen andere impulsen hebben.
Ja.
Dus dat is inderdaad wat hij doet. Dus dat is een heel makkelijk soort manier. Voordat we, want ik heb inderdaad, ik heb 6 oplossingen.
Okay.
En vind je het goed om het via een bochtje te doen?
Altijd.
Ik vind het leuk om in ieder geval een bijbelverhaal te doen.
Sowieso.
Nou, we doen het niet elke keer. Maar
nee, weet ik.
In dit geval leek het me heel aardig. Omdat dat wel wat inzicht geeft in dat het... Nou, op een bepaalde manier dat het van alle tijden is. En dat de beste het kan overkomen. En,
dus uitstelgedrag in de Bijbel.
Ja, uitstelgedrag in de Bijbel.
Wauw, nou ik ben benieuwd. Kom maar op.
Nou ja, eigenlijk het voorbeeld waar ik op een gegeven moment aan moest denken... is het verhaal van David en Bathsheba. Want wat gebeurt er nou? David is koning, voor de mensen die het verhaal niet zo goed kennen. En hij heeft eigenlijk jaren was de grote vechtersbaas. En wat een koning doet, een echte koning doet, is ook aan de voorkant van zijn troepen in de aanval gaan. Dus echt zijn troepen leiden.
Ja.
Dat doet hij. Nu is hij thuis. En dat is echt een typisch voorbeeld van taakverzaking, zal ik maar zeggen. Hij zit een beetje daar in zijn relaxte paleisje. En zijn leger zit elders met de Filistijnen, heten ze in die tijd. Is die aan het knokken. Nou, dat zou je al kunnen zeggen, dat is een soort vorm van...
Dat klopt dan niet, zeg jij.
Dat is een vorm van uitstelgedrag. Hij is niet bij zijn klus. Hij zit gewoon thuis te relaxen. Ja. En het grappige is, er staat ook nog weer dat hij pas ergens in de middag uit zijn bed komt. Dus dat is... dat suggereert dat hij best een comfortabel leventje heeft. Ja. En dan loopt hij op zijn paleisdak. Dus hij zit gewoon... Hij is aan het chillen. Hij zit gewoon... Ja. Hij zit te lui wammen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus hij zit lekker uit te stellen. En dan ziet hij een mooie vrouw. Dopamine, om het zo maar te zeggen. Hij ziet een mooie vrouw, want pleizen zijn hoog. En hij kijkt naar binnen via een raam bij de muren, zal ik maar zeggen.
Dat Zeba is dat dus.
Dat Zeba, best wel propperig gebouwd. En hij denkt, nou ja, dat is interessant. En hij eist haar bij zich. Ze slapen met elkaar. Oftewel, het is gewoon een klassiek MeToo-verhaal. En ze krijgt een kind. Dan volgt allemaal ellende. Want dit wordt natuurlijk grandioos afgestraft. Maar hier zit eigenlijk die beide kanten in al wat ik noemde. Hè. Dus hij heeft een soort angst. Van, het is niet lekker om vooraan de troepen te zijn. Dat is gewoon stressvol, zeg maar. Je kan falen, je kan worden afgemaakt ook nog eens. Nee, dus het is prettiger en comfortabeler om in je pleisje een beetje te hangen en op het dak te banjeren.
Ik ben er even niet hoor.
En dan heb je de dopamine kant. Namelijk in dit geval het zien van een mooie vrouw. Dus dat vind ik een heel aardig voorbeeld. En wat interessant is dat het ook al een soort oplossingsrichting wijst. Namelijk, een profeet komt langs, Nathan. En die gaat een verhaal vertellen. Het is een heel grappige retorische truc wat hij doet. Over een rijke man.
Ja, met die schaapjes, hè, geloof ik.
Ja, precies. Nou, het is een rijke man en die heeft heel veel schapen. En is een arme man. Die heeft maar één schaap waarvoor die heel veel zorgt. Die zelfs in zijn eigen bed slaapt. Is een heel, heel aardig detail. en die mee eet aan tafel en weet ik veel wat. Heel gezellig allemaal. En die rijke man krijgt een gast. En die denkt, ik wil niet mijn eigen schapen daarvoor gebruiken. Ik doe die schaap van die arme man. Die slacht hij. Die steelt hij en die slacht hij. Nou, David helemaal verontwaardigd en die zegt van wie is dat? En die verdient de doodstraf en dit en dat en dat. En dan zegt Nathan, gij zijt die man.
Ja, die bekende uitspraak, ja.
Gij zijt die man, staat er dan in de
In deze tijd, dat ben jij zelf.
Dat ben jij zelf. Ja. En wat je zegt ben jezelf eigenlijk. En dat is wat daar dus eigenlijk het onderliggende principe is. Is dat David een bepaalde moraal heeft. Alleen dat niet op zichzelf toepast.
Aha.
Nou, en dat is natuurlijk iets wat bij uitstelgedrag wel degelijk speelt. Je hebt bepaalde ideeën over hoe het eigenlijk zou moeten. En dat weet je vaak van anderen prima. Alleen je past dat trucje niet op jezelf toe. En dat speelt überhaupt heel veel bij coaching. Of überhaupt gewoon in het leven. Dat we het vaak bij anderen messcherp zien.
Ja.
En bij onszelf niet zo scherp.
Nee.
Dus een van de manieren om ermee om te gaan is je gewoon eens afvragen van wat zouden, of überhaupt aan vrienden vragen, wat zou gewoon met vrienden in gesprek gaan, wat zou jij me adviseren? Omdat vaak je vrienden en je omgeving het scherper ziet dan jezelf. Maar ook je voor te stellen, wat zouden zij mij adviseren? Of wat zou ik iemand anders in mijn positie adviseren? Wat zou ik iemand anders adviseren als diegene zich uitstelt? En daarbij komt, en dat is dan een eerste concrete advies zijn, is simpelweg afspraken maken met mensen. Je eigen Nathan organiseren, zou ik maar zeggen.
Wil jij vandaag mijn Nathan zijn?
Wil jij vandaag mijn Nathan zijn? Dat kan. Dat klinkt als een nieuwe. Ja, dat klinkt als een boektitel.
Ja, want we lachen hierom, maar dat verhaal is natuurlijk. Dat is natuurlijk verschrikkelijk eigenlijk, als je over nadenkt.
Ja,
ontzettend onrechtmatig het is. En,
en er zit wel een ingewikkeld detail in, of een ingewikkelde draai in. Is dat, maar dat is een beetje, dan zoomen we even in op dat verhaal.
Uh-huh.
Op dit moment, zeg maar namelijk dat hij haar kon zien badderen, of in haar badkamer kon zien. Dat is een beetje vreemd, want we leren kinderen vanaf hun kleutertijd al en dat kan ook.
Dat is
in
niet netjes, zeggen we dan.
Nee, dus ook in Nederland, terwijl we vrij soepel met naakt omgaan in Nederland, is het eigenlijk ondenkbaar dat je op een gegeven moment je buurvrouw in een blootje in de badkamer ziet. En laat staan in een schaamtecultuur. Dus wat veel commentatoren op dit moment zeggen is, Bathsheba had daar een bedoeling mee. Ze heeft dit bewust gedaan. Dat is bijna ondenkbaar dat je ook nog in een schaamtecultuur weet dat je bekeken kan worden. Je zorgt dat alle gordijnen en alle luiken en alles is gesloten natuurlijk. Ja. Neem niet weg dat dit wel degelijk een vorm van misbruik is. Want zie de machtsongelijkheid en zie dat het ondenkbaar is dat zij nee had kunnen zeggen tegen David. Maar het is op zijn minst interessanter dan dat zij puur slachtoffer is en hij in dit geval puur dader. Maar nou ja, de overeenkomst is natuurlijk dat er heel veel actieve verleiding is op social media of op welke manieren dan ook, online of ja, in het echte
die
leven.
Die korte termijn kick ook kunnen geven
die
dan.
Die korte termijn kick kunnen geven. Ja. Waar wij niet volledig slachtoffer zijn en niet volledig dader in zijn. Ja. Waar je wel op kunt ingrijpen.
Ja. Ik vroeg net al, heb je een oplossing? Nou, dat is lastig. Eén oplossing. Maar nou, ja, heb je misschien wel wat adviezen of zo? Hoe je gewoon in deze tijd...
Zeker. Nou, je noemt dus deep work. Je komt zelf al met deep work. Dus dat is inderdaad een manier om heel erg je tijd te concentreren, waarbij je op dat moment, wat veel mensen dan ook doen, is hun smartphone bijvoorbeeld in een kluis leggen.
Ja.
Met een tijdslok erop.
Echt
dus
waar.
Een kluis gewoon met een tijdslok, die komt er pas over 2 uur of over 3 uur komt die er pas uit.
Nou, daar kun je dan niks aan doen in die tussentijd.
Niks aan doen. Nee. Het alternatief wat ik daar zelf voor heb, is één, geen smartphone hebben. Dus ik kan alleen gebeld of ge-sms'd worden in die periode dat ik schrijf. En internet heb ik op een andere computer. Twee verdiepingen lager. Dus er is een hele fysieke scheiding.
Wow.
Dus op het moment dat ik even wat wil checken of even wil mailen of weet ik veel wat, dan moet ik altijd die barrière door. En dat maakt het in elk geval, ja, de frictie, zal ik maar zeggen, tussen de klus en de afleiding is wat groter. En dat helpt, in de praktijk helpt dat gewoon.
Ja, je werpt jezelf een barrière op eigenlijk om je te laten afleiden.
Ja, je maakt het net, weet je, want er zit, als je internet of je smartphone in de buurt hebt en zeker als de notificaties nog voortdurend aangaan, dan is het echt puur je blik die maar naar je smartphone
het is
gaat.
Maar,
het is een extreem kleine frictie. Ja. Het is een extreem klein drempeltje tussen je klus en de afleiding.
Ja.
Het enige wat je nodig hebt is eigenlijk die frictie, die drempel wat groter maken tussen jou en de afleiding. En dat kan dus zijn, in mijn geval is het voldoende om twee trappen af te lopen. Maar je kan het wat rigoureuzer aanpakken door je smartphone gewoon in een kluis te doen. Waarom niet?
Ja.
Ja, als het voor je helpt.
Ja, precies.
Ja, lekker doen, weet je
wel. Een andere oplossing, maar die is wat kleiner, is gewoon, dat doe ik ook vaak, gewoon op stilzetten. Vliegtuigstand, er komt geen geluid meer uit, zeg maar.
En, als
en dan even
is,
op de kop leggen, ergens zeker. Op een andere kamer ook inderdaad. En dan,
dat kan nog. Als dat soort dingen genoeg zijn, dan is dat het voor jou. Dus dat zou een oplossing zijn. Dan hebben we er al een paar te pakken. Je kunt ook wel wat dieper gaan en iets bewuster gaan worden van wat is nou mijn angst? Waarom stel ik het nou uit? Hè? Van wat, behalve dat er dingen leuker zijn of lekkerder zijn of meer belonen.
Meer korte termijn.
Meer dopamine opleveren.
Ja,
korte termijn bevrediging. Het speelt er ook altijd een van angst aan. En het kan lekker zijn om die even te onderzoeken. Als schrijver is het dan heel aardig om die letterlijk te gaan opschrijven. Gewoon te gaan opschrijven waar ben ik bang voor. Maar op allerlei manieren kan dat. En vaak merk je, dat is een heel algemene regel, op het moment dat je angsten gaat verwoorden, dat ze een heel deel van hun magie, hun uitstraling en hun charisma, zou ik maar zeggen, verliezen.
Ja.
Want je denkt,
is dat nou alles?
Is dat alles? Als ik het zo uitspreek.
Even persoonlijk, wat heb je zelf al eens opgeschreven als angst toen je bezig was met een roman of met een theologisch boek?
Nou ja, een van mijn angsten is dat is slechte recensies, zeg maar. Verketterd worden of iets dergelijks.
Oh, ja,
dus verketterd worden is een van mijn angsten. Slechte recensies is een van mijn angsten. Dat mijn vrouw het een slecht boek vindt, is ook eerlijk gezegd wel een angst. Dat mijn vrienden...
Ja, maar je vrouw is ook kritisch, hoor. Nee.
Ja, nee. Maar dat soort dingen. Dus dan schrijf ik dat op. En
dan helpt dat gewoon.
Denk van, dus dan, en dan helpt dat. En dan denk ik van, ja, inderdaad. Mijn vrouw kan het een slecht boek vinden, maar ze houdt nog steeds van me. Dus eigenlijk, enzovoort.
Ja, precies.
Dus dan merk je dat je puur... En dan voelt het ook een beetje kinderachtig. En dan denk je, ik kan er wel mee doorgaan. Dus dat zijn al drie adviezen. Hè? Dus de eerste is,
nog twee te gaan.
Maak afspraak met anderen. De tweede is de frictie tussen jou en de afleiding groter maken. De derde is je angsten opschrijven. Wat ook nuttig kan zijn, is iets meer in te tunen op het grote doel van waar je nou bij bezig bent. Want een Excel-sheet bijvoorbeeld moeten we allemaal wel eens invullen. En dat vinden de meeste mensen saai. En toch moet het gebeuren. En dan helpt het gewoon om te weten van deze Excel-sheet is een puzzelstukje. Het is een puzzelstukje van een groter plaatje.
Ja, en wat is dat plaatje dan uiteindelijk?
Wat is dat plaatje nou?
Ja, ja, ja.
En dat is bijna altijd, tenzij je een zogeheten bullshit job hebt, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar wel degelijk. Een deel van de mensen doet natuurlijk gewoon onzinnige banen, zeg maar. Waar je eigenlijk niet echt, als je eerlijk bent, een groter doel kan invullen.
Veel geld verdienen.
Ja, en dat, maar ook dat, nou ja, ook dat kan het grotere doel voor daarvan kan zijn, is wel degelijk ook gewoon mijn gezin onderhouden.
Ja, ja, zeker.
Ontzettend nobel.
Ja.
Maar veel mensen, er is gewoon een bepaald percentage mensen die het niet kan opnoemen. En dan is het nuttig om dat te gaan onderzoeken. En dan kan de conclusie zijn, ja, ik heb eigenlijk gewoon een bullshit job, zeg maar. Maar vaak is de conclusie ook van, ja, nee, er is, ik ben echt aan iets groots bezig. Ik ben op een manier bezig deze wereld tot bloei te brengen, deze wereld wat mooier te maken, ja. Om een kleine dingetje. En die Excel sheet doet daartoe.
Eigenlijk moet je een beetje uitzoomen, hè, boven jezelf en zeggen van, wat is het lange termijn?
En dat geeft een klein, en dat is eigenlijk een volgende advies wat daar best wel bij hoort. Dat geeft een kleine beloning. Je geeft eigenlijk op dat moment jezelf een compliment. Je weet waarom je dat doet. En dus het belonen, dus eigenlijk het dopamine actief gaan koppelen aan die lullige klusjes die je ook te doen hebt, of die dingen die je uitstelt, helpt.
Ja.
Dus je gaat, dus dat, ja, weet ik veel, dat kan, dat is een beetje ongezond advies, maar op het moment dat je...
Denk even na voordat je dit zegt, René, misschien. Ik bedoel, dit is toch Groot Nieuws Radio.
Chips. Het ging over chips. Nee, maar stel dat je van chips houdt, dan ga je dus niet je chips gebruiken als uitstel om je klus te doen, maar dat, je gaat eerst je klus doen en dan een paar chipjes eten.
Ja.
Het klinkt heel kinderachtig, maar het werkt gewoon. Ja. En het is, heel innerlijk kan het ook gewoon door gewoon even tegen jezelf te zeggen, dit is iets goeds. Dit heb je tof gedaan.
Het gaan we even vieren, zeg maar.
Gaan we even vieren. Ja. Ga even vieren, even een ommetje lopen, even in het zonnetje zitten. Want ik heb iets goeds gedaan. Ja. Ik heb een rotklusje gedaan, maar het deed ertoe.
Gaaf. Nou, mooi zeg.
Dit zijn er al aardig wat.
Dit is meteen weer een hele diepe, heftige podcast, joh. Super. Ja. En geweldig. Dank je wel voor nu. Hey, volgende keer gaan we het hebben over hoe kun je beter luisteren.
Ja, en dan ga ik dus heel lang kletsen over...
Ja, en ik maar luisteren zeker.
Ja, zeker. Dat is dan het idee. We gaan op zijn minst ook aan jou vragen. Want het is een groot deel van jouw vak, kunnen luisteren.
Ja.
Dus dat gaan we ook doen.
Leuk, gaan we doen. Hey, dankjewel voor nu en tot volgende keer.
Hoi.
Zien in nog een podcast? Luister naar Zorgen voor je ziel. Via grootnieuwsradio.nl/podcast.